Hoi, tof dat je luistert. Mijn naam is Nathalie Brendel en ik ben hypnotherapeut. Ik vergelijk hypnose met hydraterende littekencreme. Smeer het op innerlijke littekens, die zijn veroorzaakt door trauma's, angsten en beperkte overtuigingen. En het litteken kan weer soepel worden. De pijn kan eruit. In deze podcast ga ik, naast hypnose, op zoek naar andere hydraterende littekencremes. Want wat is er allemaal te vinden in het alternatieve therapiecircuit? Ik ga in gesprek met de beste specialisten. Hoe zijn zij met hun smeerseltjes in aanraking gekomen? Wat was het moment dat ze dachten, dit is te gek, hier ga ik in verder? En wat doet het precies? En ik spreek ervaringsdeskundigen. Waarom zijn ze juist deze therapievorm gaan volgen? En wat heeft het ze opgeleverd? Kortom, de verhalen achter de cremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Vandaag wil ik het met je hebben over de vraag, is er meer tussen hemel en aarde en is er leven na de dood? Vorige week, als je misschien in mijn vorige podcast hebt geluisterd, weet je dat, is mijn moeder overleden. En afgelopen maandag hebben we haar op een prachtige manier geëerd en is ze daarna gecremeerd. Zodat we haar volgend jaar mei op Ibiza kunnen uitstrooien waar ze zo graag was. En de vraag is, ja, is er meer tussen leven, is er meer tussen hemel en aarde? Is er leven na de dood? En ik kom daarop omdat ik voordat ik hypnotherapeut werd, daar nooit zo mee bezig was. Maar dat toch door de professie die ik nu uitoefen en de mensen die ik ontmoet en dat ik daar meer inzicht in krijg en dat ik merk dat ik spiritueler word. En dat betekent ook dat ik zelf op onderzoek uitga en healers bezoek. En ik was laatst, een paar maanden geleden was ik bij een sjamaan. En ik vroeg aan hem van, ja, weet je, ook op zakelijk gebied, ik zou wel wat hulp kunnen gebruiken. Ik heb het gevoel dat ik het alleen moet doen. En toen zei hij, maar vraag je dat wel eens dan? En vraag je wel eens om hulp? En toen dacht ik, nee, ja, dat doe ik eigenlijk ook niet. Ik ben heel erg van het zelf doen en het zelf oplossen en het zelf regelen. Terwijl als iemand mij hulp vraagt, ik met alle liefde dat geef. En dat geldt eigenlijk voor andere mensen ook. We willen heel graag geven, maar ja, als het niet gevraagd wordt. En ik had het ook over hulp vragen, zeg maar, vanuit een andere dimensie. En hij zei van, je hebt gidsen. Iedereen heeft gidsen die hem of haar bijstaan. En het enige wat je hoeft te doen is te vragen. En ik weet nog dat ik die avond in een meditatie zat en dat ik een heel sterk visueel beeld ook kreeg dat mijn vader, die al in 1989 is overleden, als mijn gids fungeert. En hij zei, je hoeft het alleen maar te vragen. En rondom het overlijden van mijn moeder is er een aantal dingen gebeurd waarvan ik ook denk van, ja, het kan niet anders dat er meer is dan tussen hemel en aarde. En ook dat er, ja, een nieuw leven, een ander leven is na de dood. En die wil ik wel met je delen. Om je ook inzicht te geven in, zeg maar, het pad wat ik bewandel en de nieuwe wegen die ik insla en hetgeen wat ik leer. En ik hoop gewoon dat je er iets aan hebt. Of dat je misschien er iets in herkent. En ook bij jezelf dan herkent van, hé, ik ben niet alleen. En het eerste wat ik met je wil delen is dat wij waren op vakantie in Indonesië toen mijn broer belde en bleek dat het niet goed ging met mijn moeder. En ik tegen Patrick, mijn man, zei, ik wil naar huis. En we zaten op Lombok En we vlogen vanaf Java zouden wij terugvliegen naar Nederland. En de vlucht van Java terug naar Nederland was eigenlijk heel snel vervroegd. Dat ging vrij makkelijk met Qatar Airlines. Maar de vlucht van Lombok naar Java, dat lukte maar niet. Ik kreeg die luchtvaartmaatschappij niet aan de telefoon. Ik probeerde het via WhatsApp. Dan kreeg ik zo'n bot, waarin ik elke keer in een soort loop terecht kwam. Nou, uiteindelijk was ik uren bezig. Ik heb gemaild. Ik kreeg het niet voor elkaar om hen te bereiken. En toen zei Patrick van Nathalie, we stoppen ermee. We gaan hier nu uit deze hotelkamer weg. En morgenochtend rijden we gewoon naar het vliegveld. En dan krijgen we daar echt wel een vlucht op de dag te pakken om ons terug te brengen naar Jakarta. Zo gezegd, zo gedaan. En ik heb daar een stukje over geschreven in mijn dagboek. Of in ieder geval, in mijn notities op mijn telefoon hield ik bij wat we elke dag deden. Zodat er een mooie chronologische reisverslag uitkwam. En hier heb ik ook over geschreven. Dus ik ga dit van je voorlezen. Ik ga dit met je delen. Rond 9 uur hebben we alles gepakt en vertrekken we met de taxi naar het vliegveld. Daar aangekomen blijkt het kantoor van de luchtvaartmaatschappij niet meer te zijn dan een veredelde bedelkast met een super onaardige mannelijke heks erin. Alles is vol, zegt ook hij. We kunnen buiten een paar uur wachten of er eventueel plek vrijkomt. Verdrietig druipen we af. We moeten naar Jakarta, hoe dan ook. We gaan langs andere maatschappijen, maar niemand heeft plek. Dat was ik dus de dag ervoor ook al aan het proberen. Nergens was plek in een vliegtuig van Lombok naar Jakarta. Patrick haalt koffie. Ik ga even verder. Patrick haalt koffie en we gaan even zitten. Ik sluit mijn ogen en ik wend me tot mijn gids en zeg zachtjes: papa, ik moet naar mama. Ik moet op tijd bij haar zijn om afscheid te nemen. Alsjeblieft, help mij. Als je er echt bent, help mij. Ik open mijn ogen en zie een man recht op ons afkomen lopen. Een of andere grondstoort, want hij draagt een geel hesje. Hij spreekt ons aan en vraagt waar we naartoe gaan. Pat legt de situatie uit en hij zegt: ik help jullie. En ik denk alleen maar: dit kan toch niet waar zijn? En in mijn hoofd hoor ik alleen maar een stem: ja, maar het hoeft toch niet per se legaal te gaan? De man vertelt een of ander vaag verhaal over een vriend die 2 tickets wil ruilen. Het kost 1,8 miljoen rupia. Nou, dat is ongeveer 90 euro. Maar dan kunnen we vandaag nog rechtstreeks naar Jakarta vliegen. Hier hoeven we niet lang over na te denken. Pat geeft hem ons reserveringsnummer van de luchtvaartmaatschappij en zegt dat we pas betalen als we de tickets op onze naam hebben. Hij knikt instemmend. Patrick gaat geld halen en de man verdwijnt in de bezemkast van die mannelijke heks. Even later komt hij naar buiten en gaat met onze koffers naar de incheckbalie. Ik erachteraan, want vertrouw het voor geen meter. De koffers zijn veel te zwaar, want ondanks dat ik heb staan dat we 20 kilo mogen meenemen, mag het niet meer dan 15 kilo zijn. Koffers er weer af. Ik ga weer zitten met onze koffers. Patrick gaat roken en de man verdwijnt weer in de bezemkast. Hij komt eruit en haalt de koffers op. En terwijl ik er zicht op houd, zie ik ze weer gewogen worden en zonder problemen worden goedgekeurd. Hoe dan? Even later komt hij aanlopen met 2 tickets in zijn hand op onze naam. Patrick betaalt hem de 1,8 miljoen en de man wijst ons de weg naar de paspoortcontrole. Wij kijken elkaar aan en de tranen rollen over mijn wangen. Is dit nu echt allemaal gebeurd in de afgelopen 20 minuten? Ik vraag om hulp en deze wordt direct gegeven. Ik kan alleen maar huilen. En of het nu een samenswering was met de mannelijke heks of niet, wij zijn geholpen en we hebben tickets op onze naam. En we vliegen rechtstreeks vandaag naar Jakarta. Dankjewel, papa. En dit was echt... Ik was zo zo ongelooflijk verbijsterd, maar ook zo gelukkig en zo ongelooflijk dankbaar. Dat ik dacht, ja, weet je hoeft het inderdaad ook alleen maar te vragen. En het tweede moment wat ik met je wil delen over, waardoor ik het gevoel heb dat er echt gewoon meer is tussen hemel en aarde en leven na de dood, is het moment dat mijn moeder overleden is. En ook daarvan heb ik een stukje opgeschreven, wat ik aan je zal voorlezen. Mijn broer heet Ron, dus die naam hoor je hier terug. En mijn moeder heet Gien en wij noemen haar altijd bij haar voornaam. In ieder geval als we het over haar hebben. Dus vandaar dat die namen ga je horen. Daar ga ik. Om 23:03 belt Ron. Je moet komen. Ik hang op, spring uit bed en in mijn kleren, kuspet en ren naar mijn auto. Met 80 km per uur race ik door Zaandam. Om 23:13 bereik ik Pennemus en moet wachten tot de nachtverpleegkundige de deur openmaakt. Ik concentreer me op mijn ademhaling. Diep in en langzaam uit. Ik snel wandel door de gang naar Gien haar kamer, open de deur en zie Ron bij Gien op bed zitten. Is ze al weg? Vraag ik. Ron knikt bevestigend, staat op en we houden elkaar even stevig vast. Dan buig ik me naar Gien en zie hoe vredig ze ligt. Ik geef aan dat het belangrijk is om even een moment van rust te nemen en stel voor om een kopje thee te zetten. Ron klapt de stretcher weer in en zet de waterkoker aan, terwijl ik op de stoel naast Gien ga zitten. Als het water kookt en de thee is gezet, zitten we samen en kijken naar onze moeder. We zijn volledig rustig en kalm en praten over haar bewogen leven. Het was in ieder geval nooit saai. Ik zeg dat haar ziel de tijd nodig heeft om het lichaam te verlaten en dat het goed is dat we haar deze tijd gunnen. En zo zitten we een tijdje. Tot ineens de zware overgordijnen van beide ramen keihard beginnen te wapperen. We kijken elkaar aan. Daar gaat ze. En ook dat echt was zo'n moment dat ik van wauw, weet je wel. Hoe mooi is het dat we dat waarnemen, dat we daar oog voor hebben, dat we dat zien, dat het er mag zijn. En afgelopen weekend, na de crematie maandag, zou de hele familie bij ons komen om te lunchen. En we hebben zo'n Philips lichtstrip achter de kast, die er elke keer afviel. En Patrick die was het op een gegeven moment helemaal zat. Dus hij heeft alle boeken uit de kast gehaald. En we hebben daar ook de drankflessen in staan. Alles eruit gehaald, voornamelijk ook alle boeken. En de lichtstrip erachter geboord, dus die zit nu stevig vast. De kast weer terug op zijn plek. En die begon de boeken weer terug te zetten in de kast. Maar ja, we hebben gewoon heel veel boeken en alles ligt een beetje door elkaar. En wat gebeurt er is dat er blijft een stapel boeken blijft er over. En die doet hij in een krat. Hij zegt dat komt wel na maandag. Dan moet je ook maar even kijken of er nog wat weg kan. Dus hij stopt die boeken, stopt hij in een krat. En dat krat, dat staat dus midden in de huiskamer. En bovenop ligt een boek. En dat boek heet Na dit leven. En dat is een boek van Eben Alexander. En hij is een neurochirurg die een boek heeft geschreven over zijn reis naar het hiernamaals. Hij heeft namelijk een bacteriële infectie aan zijn neocortex gehad en heeft daardoor 7 dagen in coma gelegen. En in die 7 dagen heeft hij een bijna doodervaring gehad van 7 dagen lang. Vervolgens is hij teruggekomen uit die coma, volledig hersteld en ja, in ieder geval dit boek dus geschreven. Maar dit boek ligt dus boven, ik heb het nu in mijn hand, ligt dus bovenop in dat krat. En mijn oog valt erop. En ik ken dit boek niet. Ik heb dit boek niet eerder gezien. Ik heb geen idee van wie het is, van wie ik het heb gekregen. Of ik het, ik heb geen idee. Maar het ligt daar dus en het is dus een boek wat Patrick niet terug in de kast kon krijgen omdat het niet meer paste. En het is een boek wat natuurlijk ongelooflijk relevant is voor mij op dit moment. Dus ik ben eigenlijk gelijk begonnen met lezen. En ik heb het vanmorgen uitgelezen en vandaar ook dat deze podcast wat later online staat. Ik heb het vanmorgen uitgelezen. En wat ik met je wil delen is dat het mij ongelooflijk veel troost geeft. De wetenschap nu ook dat mijn moeder dit meemaakt. Hier dus blijkbaar wellicht nu is. Dat zou toch helemaal fantastisch zijn dat zij na haar aardse leven ergens anders is op een andere plek. Waar het allemaal prachtig is en mooi en dat hij zegt, die Eben Alexander zegt zelf van, het is eigenlijk niet te beschrijven hoe het daar is. Omdat we daar in ons aardse leven geen eens woorden voor hebben. Maar die vent is dus gewoon neurochirurg. Die heeft aan Harvard, weet ik veel waar, gestudeerd en is altijd bezig geweest met het brein, met hersenen en heeft altijd het bewustzijn soort genegeerd. En heeft voor zichzelf ook nu de taak om zeg maar ook de medische wereld, zijn collega's, hierop te attenderen dat dit er dus is. En dat is ook het mooie wat in dit boek staat. En vandaar ook dat ik het wil delen met jou. Dit boek heet Na dit leven en het is van Eben Alexander. En wat hij omschrijft over waar het nu eigenlijk allemaal om draait. En dat is eigenlijk ook wat ik in de vorige podcast zei over dat ik zoveel liefde ervaar ook van mijn moeder. Of als ik aan haar denk. En dit komt daar zo dichtbij. Dat ik dit aan je wil voorlezen wat hij hier schrijft. Daar gaan we. Maar niets daarvan deed ertoe. Omdat ik al had geleerd het enige wat er uiteindelijk echt toe doet. Het bestond uit 3 delen. En als ik weer een poging doe om ze in woorden te vatten, zouden ze ongeveer als volgt gaan. 1. Je wordt bemind en gekoesterd, innig en voor altijd. 2. Je hebt niets te vrezen. 3. Je kunt niets verkeerd doen. Als ik deze hele boodschap nu in 1 zin zou moeten samenvatten, zou ze als volgt luiden. Er wordt van je gehouden. En als ik het nog verder zou moeten inkorten en slechts 1 woord kon gebruiken, dan zou het uiteraard eenvoudigweg luiden, liefde. Liefde is zonder twijfel de basis van alles. Niet een of ander abstract, moeilijk te bevatten soort liefde, maar het dagelijkse soort dat iedereen kent. Het soort liefde dat we voelen als we naar onze partner en kinderen kijken, of zelfs naar onze huisdieren. In de puurste en krachtigste vorm is deze liefde niet jaloers of egoïstisch, maar onvoorwaardelijk. Dit is de ultieme realiteit. De onbegrijpelijke, glorieuze, opperste waarheid die in de kern van alles wat bestaat of ooit zal bestaan, leeft en ademt. Ja, dat is zo hoopvol, zo prachtig. En hij benoemt hier ook, zeg maar, dat alles energie is. En dat heb ik ook in mijn speech naar mijn moeder gezegd. Alles is energie. En dat is ook wat we op haar kaart hebben geschreven. Ze is nu de wind, de zon en de regen. Als je haar mist, sluit je ogen. Dan kom je haar overal tegen. Ik wens je een hele, hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5-sterren review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt. Wil je het direct weten als de volgende podcast Smeren met Brendel klaarstaat? Klik dan in jouw podcast-app op de button subscribe en je ontvangt direct bericht als de nieuwste podcast online staat. In de Spotify-app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de 3 puntjes te klikken. Super bedankt! We'll be right back.